Mooi, een hele goede morgen allemaal. Wat is het fijn om met elkaar eerst gewoon heerlijk te zingen. En we komen wel eens binnen met onze gedachten en onze harten nog vol met misschien allerhande dingen die ons bezighouden. Moeilijke dingen, mooie dingen, dingen van het werk, wat dan ook. En als we dan zo met elkaar zingen en bidden, dan is het goed om daarbij gericht te zijn op de Heere, en waarvan we vanmorgen ook mochten getuigen in de liederen dat we die Heere God mogen kennen als onze Vader. Wat een geweldig nieuws is dat. Wat mooi is dat om te weten en elke keer ook weer te mogen belijden. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens een film kijken. Als je aan het einde van een film komt, dan is daar altijd nog de aftiteling. Als het nou een hele goede film is, dan hebben wij nog wel eens de neiging om die aftiteling te laten lopen. Hè? Die filmmuziek die is nog wel mooi en je zit nog even na te denken over het verhaal. Maar ik heb werkelijk geen idee welke mensen daar allemaal langskomen. Je hebt natuurlijk eerst de hoofdrolspelers, dat lukt over het algemeen nog wel. Maar dan krijg je de bijrollen en dan krijg je de regisseur en dan krijg je de producers en ontelbaar veel anderen. En de letters die worden steeds kleiner. De kappers, de schoonmakers, de cateraars, noem het maar op. Allemaal spelen ze een rol in de totstandkoming van een film. Maar voor de meeste van ons telt alleen de hoofdrolspeler. En misschien zelfs dat zegt ons niet altijd wat. Nou, weet je, ik heb wel eens het idee dat het soms zo wat voelt bij sommige van de brieven van Paulus. Aan het einde van zo'n brief krijg je dan nog een lijst met mensen die genoemd worden. Ze brengen de groeten aan die en hij krijgt de groeten van die en hij geeft nog even dit door. En hij geeft nog even dat door. We hebben de brief gelezen en dan komt nog even de aftiteling. En daar gaan we wat sneller aan voorbij, ik soms wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat die beste wensen van Paulus niet voor niks in de Bijbel staan. Dus vanmorgen gaan we de tijd nemen om eens te kijken naar een paar van die mensen die dan genoemd worden aan het einde van zo'n brief. In dit geval de brief aan de Colossenzen. En ik denk dat juist de namen en de toename van de mensen die genoemd worden in zo'n brief, die brief een heel persoonlijk karakter geven. Het maakt het tot iets wat heel veel meer is dan theologie of toerusting of wat we er nog maar meer in lezen. Het is Paulus die zijn hart uitstort aan die mensen die daar genoemd worden. Dus het is heel veel meer dan het is nu eenmaal een brief en die groeten die horen erbij. Dan gaan we beginnen met een paar versen dus uit Colossenzen. Dan gaan we eerst naar Colossenzen hoofdstuk 2. En dan lezen we met elkaar vers 6 en 7. Colossenzen 2 vers 6 en 7. Er staat: zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Nou, ik wil die twee versen nog even lezen uit de Message ook. En de Message is niet een hele letterlijke vertaling, het is meer een parafrase. Maar het is wel eens mooi om net even op een andere manier te horen. Colossenzen 2, vers 6 en 7 uit een Nederlandse vertaling van de Message. Mijn advies aan jullie is eenvoudig en recht door zee. Ga gewoon verder met wat jullie is gegeven. Jullie hebben de Meester, Christus Jezus, ontvangen. Leef hem nu. Jullie zijn diep geworteld in hem. Jullie zijn deugdelijk gebouwd op hem. Jullie weten wat het geloof inhoudt. Doe nu wat jullie geleerd is. De opleiding is afgerond. De studieboeken kunnen dicht. Aan de slag nu. Leef het. En laat jullie leven overlopen van dankbaarheid. Leef hem nu. En in die andere, de Herziene Statenvertaling, lazen we: wandel in hem. Nou, als je het kort wil samenvatten waar Colossenzen over gaat, dan zijn het eigenlijk deze woorden. Wandel in hem. Wandel in Jezus Christus. Leef hem nu. Leef hem uit in het leven van alle dag. Dan gaan we een stukje verder en dan komen we uit bij Colossenzen hoofdstuk 4. En daar lezen we dus, wat ik net noemde, de aftiteling haast, zou je kunnen zeggen. 4 vers 7 tot 18. Al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt, als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enige van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Epaphras groet u, die er een van u is. Een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. Zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap, de genade zij met u. Amen. Nou, tot zover dat stukje waarin we dus een heel aantal namen langs zien komen. En waarvan je denkt van, nou, dat hebben we nu al gelezen en dan kunnen we door met het volgende. Maar we gaan er zo bij uitkomen. Dus eerst even iets over de plaats, over de gemeente en over deze brief. Zodat deze personen waar Paulus het hier over heeft wat beter geplaatst kunnen worden. Colosse was een plaats in wat het huidige Turkije is. En die gemeente die daar is, die was waarschijnlijk gesticht door Epaphras, een medewerker van Paulus, zoals we hier lezen. Paulus zelf was nog nooit in Colosse geweest. Dus het is mogelijk dat Epaphras een van degenen was die in Efeze het evangelie had gehoord van Paulus. Dat hij daar tot geloof gekomen was. Dat hij teruggegaan was naar Colosse. En dat daardoor de verkondiging van het evangelie een gemeente was ontstaan. Nou, die gemeente die bestond dus voornamelijk uit heidenchristenen. Mensen die opgegroeid waren met het Griekse denken, het Griekse veelgodendom. Maar dat evangelie was aan hen verkondigd, ze waren geraakt door het evangelie en ze waren tot geloof gekomen. En dan kwamen ze, zoals gebruikelijk was, samen in huisgemeenten, bij iemand thuis. En daar studeerden ze, daar ondersteunden ze elkaar, daar hielpen ze elkaar, daar vormden ze dus een gemeente. Nou, Paulus, die schreef zijn brief aan de Colossenzen terwijl hij zelf in gevangenschap zat. En via Epaphras had hij veel over de gemeente gehoord. En hij was bemoedigd door hun onderlinge liefde en wilde hen ondersteunen tegen dwaalleer die hun bedreigde. Want dat is wat we terug zien komen in deze brief. Nou, heel kort iets over de inhoud. Je zou kunnen zeggen, we vliegen een beetje toe naar die anderen die daar dus aan het einde van de brief genoemd worden. De nieuwe gelovigen, die ervoeren een culturele druk om zich weer af te keren van Jezus. Waarom zou je hem volgen? Waarom zou je hem dienen? We hebben onze eigen goden, we hebben onze eigen cultuur, we hebben onze eigen geloof. Waarom keer je tot Jezus? Dat is wat zij ervoeren in hun tijd. Wellicht ervaren wij dat op onze manier in onze tijd. Een bepaalde druk om toch maar mee te gaan met datgene wat anderen vinden. Of wat anderen geloven. Of wat ons verkondigd wordt door deze wereld. Een gevoel van niet mee willen gaan met Jezus. Nou, dat is wat daar leefde. En Paulus die proefde dat in wat er gehoord was. En hij komt daarop terug in deze brief. Hij wil ze bemoedigen en aansporen. Blijf trouw. Wandel in hem. Leef hem. En Paulus die richt daarbij de aandacht niet op iemands eigen kracht. We kunnen dat niet zelf. Ik kan niet zelf met Jezus wandelen. Gaat elke keer weer fout. Maar Paulus die zegt, je moet erbij je ogen gericht houden op Jezus zelf. We moeten op hem gericht zijn. Op die verheerlijkte, verhoogde Christus. Dan begint die brief met een dankgebed. Paulus is dankbaar voor de gemeente in Colosse. Dan zegt hij, we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol van geloof en liefde, doordat jullie vol hoop of verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Hey, geloof, hoop en liefde. We zien dat wel eens vaker samenkomen in die brieven van Paulus. Wat Paulus betreft is dat de kern van het christelijk geloof. Geloof in Jezus Christus, de liefde die daaruit voorkomt voor hem en voor alle anderen om ons heen. En de hoop die we hebben voor wat er voor ons ligt. En hij zegt, dat is wat ik bij jullie zie. En dan herinnert hij ze aan het woord van de waarheid, het evangelie dat ze hebben gehoord. Dat evangelie wat jullie gehoord hebben, waarschijnlijk via Epaphras, is waar. Dat is de waarheid. En dan zegt Paulus, we vragen God, we bidden hem, dat hij jullie zal vullen met wijsheid en geestelijk inzicht. En dan herinnert hij ze aan die nieuwe positie in Christus Jezus. Als gelovigen zijn wij overgeplaatst in zijn koninkrijk. En dan volgt er een geweldig gedicht, en dat gaan we even kort lezen, over de gekruisigde en verheerlijkte Messias. Hoofdstuk 1, vers 15 tot 20. Paulus die wil zo duidelijk maken dat het niet om ons gaat, niet om wat wij kunnen, maar om Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen en heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemel zijn. Jezus Christus is in alle dingen de eerste. Dat was goed nieuws toen, dat is goed nieuws nu, met alles wat er gaande is in deze wereld. We kunnen het haast niet meer volgen hoe de dingen zich ontwikkelen. Maar Paulus die zegt hier, Jezus Christus is de eerste in alle dingen. We mogen het van hem verwachten. We vertrouwen op hem. Dus luister niet naar Griekse, Joodse of Romeinse druk om je af te keren van de vrijheid die je hebt in Christus Jezus. Die geestelijke machten, die zijn overwonnen. En dat was toen en dat is ook nu. Laten we ons niet misleiden door allerhande dingen die op ons afkomen. Die geestelijke machten, die zijn overwonnen. We hebben vrijheid in Christus Jezus. Nou, dan gaat Paulus verder en dan in hoofdstuk 3 en 4 legt hij uit dat het volgen van Jezus betekent dat je deel uitmaakt van een nieuwe mensheid. Streef dus naar wat boven is, zegt hij. Daar regeert Jezus. De uitdaging voor de mensen toen en voor ons vandaag. Leef vandaag als het soort mens dat je zult worden. We hebben die genade al ontvangen. We zijn al die nieuwe mens. Je bent al een inwoner van dat koninkrijk. En dat mag zichtbaar worden in ons leven nu. Leef alsof die schepping al is aangebroken. Toen Jezus de dood overwon en hij ons uitnodigde om ook in dat overwinningsleven te stappen. Samen met hem. En Paulus maakt duidelijk, als nieuwe mens leven we uit genade. Leven we in vrijheid. Zijn we vrijgevig en liefdevol en leren we dienen met Christus Jezus, door wie we bekleed zijn. En dan gaat hij nog verder, dan zegt hij, in Jezus Christus zijn er geen etnische of religieuze verschillen meer. Jezus die is ook de Heer van het huis, hij is de Heer van ons gezin. Door hem worden wij hervormd. En geen enkel deel blijft onaangeraakt door deze liefdevolle, bevrijdende heerschappij van Jezus. Dat is waar deze brief over gaat. En daarom is de afsluiting van deze brief heel veel meer dan nog even de groetjes aan die en de groetjes van die. Het is een conclusie van een hele praktische brief waarin hij eigenlijk levende voorbeelden naar voren schuift. Kijk naar hem, kijk naar haar, kijk naar dat leven in Christus Jezus. Kijk hoe zij het leven leiden. En dan begint hij met Tychicus. Hij noemt er twee in eerste instantie, Tychicus en Onesimus. Deze twee mannen, die werden allebei vanuit Paulus in gevangenschap naar Colosse gestuurd om daar twee brieven te brengen. De brief aan de gemeente in Colosse en de brief aan Filemon in Colosse. En daar gaat deze brief over. Nou, Tychicus was een reisgenoot en een medewerker van Paulus. Dat lezen we in Handelingen 20. Paulus die omschrijft hem hier als een geliefde broeder, een trouwe dienaar en een mededienstknecht in de Heer. Dan stuurt hij hem naar Colosse om de groeten over te brengen en om deze brief te brengen. En hij wil graag dat ze weten van zijn omstandigheden en om ze zo te troosten en te bemoedigen. En dan gaat Tychicus ook naar de gemeente in Efeze om daar eigenlijk precies hetzelfde te doen. Nou lijkt het een kleinigheidje om ergens een brief te brengen. Maar het doel was niet alleen om een brief af te leveren. Paulus die gebruikte Tychicus als een voorbeeld van iemand die dat nieuwe leven in Christus had omarmd. Kijk naar hem. Kijk naar hem. Hij is iemand die Jezus heeft leren kennen. En dan is het dus niet zomaar, zou jij even die brief daar of daar naartoe willen brengen. Maar dan wordt hij op deze manier gebruikt om naar die mensen in Colosse te gaan en ze te bemoedigen. De vraag aan ons daarbij is, zijn ook wij trouw in datgene wat God aan ons toevertrouwt? Wat het dan ook is. En ik geloof dat er wel eens verschillende fases in ons leven zijn waarin God verschillende dingen aan ons toevertrouwt. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Soms ontvangen we iets en mogen we het ook weer neerleggen. Er zijn dingen die God aan ons toevertrouwt. En wat het dan ook is, mogen wij, net zoals Tychicus, gewoon trouw zijn in het volbrengen daarvan. Samen met hem, zodat God ook daarvan de eer krijgt. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dan komen we bij Onesimus. Paulus die noemt hem hier een trouwe en geliefde broeder die bij de Colossense hoort, die dus bij die gemeente hoort. Nou, dat klinkt mooi, maar Onesimus was een slaaf die gevlucht was van zijn meester Filemon. Blijkbaar heeft hij Paulus ontmoet tijdens zijn vlucht en is hij tot geloof gekomen. En heeft hij Paulus een tijdje gediend terwijl hij daar in gevangenschap was. Nu gaat hij dus samen met Tychicus terug naar Colosse, waar zijn meester Filemon een van de leiders is in de gemeente. Ik kan me voorstellen dat Onesimus niet heeft staan springen om terug te keren naar Colosse. Hij wist dat hij gevlucht was en dat daar een straf op stond. Paulus die schrijft in zijn brief aan Filemon, ontvang Onesimus niet meer als een slaaf, maar als een geliefde broeder. Dat was de wereld op zijn kop. Dat was ongehoord, dat was tegen alles ingaan wat gebruikelijk was in die tijd. Als een slaaf vlucht, nou, hij zou ooit het in zijn hoofd halen om terug te komen, dan stond hem een zware straf te wachten en op zijn slechtst kon dat de doodstraf zijn. Maar Paulus die zegt hier, ontvang Onesimus niet meer als een slaaf, maar als een geliefde broeder. Ontvang hem zoals je mij zou ontvangen. Zet het beste voor hem klaar, want dat is wat je voor mij zou doen. Wauw, hier wordt nogal wat gezegd. Dus in deze persoonlijke brief aan Filemon vraagt Paulus om die theorie van die andere brief aan de gemeente te Colosse in de praktijk te brengen. Want dat is wat er geschreven staat in die brief aan de gemeente in Colosse. Luister maar. En meesters, behandel je dienstknechten hoffelijk, rechtvaardig en op gelijke wijze. Wees eerlijk tegenover hen. En dan hoofdstuk 3 vers 11. De rol van slaaf en vrije is niet langer van belang. Christus is alles en in alle. Als je Jezus Christus hebt leren kennen, dan vallen al die dingen weg. En hier is een praktisch voorbeeld met Onesimus. Onesimus' leven is een getuigenis van verlossing en innerlijke verandering. Hij ging van een weggelopen slaaf naar een geliefde broeder. En dat herinnert er ons eraan dat niemand buitengesloten is. Dat je achtergrond niet je identiteit bepaalt. En dat het offer van Jezus voor iedereen is. Zo geweldig mooi om dat te lezen. Zo geweldig mooi om dat te weten. Waarschijnlijk is het voor de meesten van ons een herinnering. Maar mocht je het nog niet weten, het is nooit te gek wat je gedaan hebt om uiteindelijk in de armen van Jezus te komen. In de armen van de Vader. We hebben net het prachtige plaatje gezien. Prachtig beeld van die zoon die thuis komt. Die Vader staat altijd klaar. Hij stond klaar voor Onesimus. Hij staat klaar voor jou en voor mij. En dat daarmee dus ook onze onderlinge verhoudingen radicaal veranderen. Nou, verder naar de volgende. Dan komen we bij Aristarchus, een medegevangene van Paulus, die ook de groeten doet aan de Colossenzen. Een trouwe metgezel die hem vergezelde op zijn reis naar Rome. Dat is die reis waar ze schipbreuk leiden. Eén grote ellende, dan komen ze op Malta terecht en daar overwinteren ze. Die Aristarchus was daarbij. Het bijzondere is dus dat hij heel nauw betrokken is bij het werk van Paulus. Maar dat we verder niets, maar ook helemaal niets weten over wie deze Aristarchus was. Bekende figuren zoals Paulus en Petrus en Johannes, die springen eruit. Die kennen we wel. Maar er zijn er ontelbaar veel meer die we niet kennen. We hebben ze nooit van ze gehoord. We weten niet wie ze zijn. Ze springen er niet uit. Hun werk is onzichtbaar. Maar toch is dat van onschatbare waarde voor het koninkrijk van God. Velen van ons, de meeste van ons, dienen op de achtergrond. Het is niet altijd bekend wat we doen en dat hoeft ook niet. Maar God die ziet het en hij gebruikt door zijn geest al ons werk nooit voor niets. Het is van onschatbare waarde voor zijn koninkrijk. Wat jij doet past in Gods plan en wil hij gebruiken tot eer en glorie van hemzelf. Nou, dan is er nog een volgende. Marcus, dat is de neef van Barnabas, schrijft Paulus er hierbij. Hij is ook bekend als Johannes Marcus. Het is de jonge man die met Paulus en Barnabas meegaat op die eerste zendingsreis. En als ze dan een tijdje onderweg zijn, dan gooit hij het bijltje erbij neer. Hij zegt, zoek het maar uit, ik ga terug. En hij verlaat Paulus en Barnabas. Op een gegeven moment komen ze terug in Antiochië. Paulus en Barnabas die willen weer op reis. En Barnabas die zegt van, joh, zullen we Johannes Marcus maar weer meenemen? En Paulus die zegt, geen denken aan. Die heeft ons de vorige keer verlaten. Die gaan we nu niet meer meenemen. Nou, dan ontstaat er een bitter conflict tussen deze twee. Niks nieuws onder de zon. Zelfs tussen leiders kunnen moeilijkheden ontstaan. Zoals hier tussen Paulus en Barnabas. Maar dat is niet het einde van deze gebeurtenis. En dat is het geweldig mooie, want later is er verzoening. Hier zien we dat hij met Paulus samenwerkt in deze brief. En in 2 Timotheus schrijft Paulus dat Marcus van veel nut voor hem is. Mooi, hè? Als jonge man heeft die Johannes Marcus wellicht een verkeerde keus gemaakt. Zag hij het niet zitten, werd het hem te veel. En dat gebeurt wel eens in ons leven, of we nou jong zijn of het ouder of heel oud. Het gebeurt wel eens dat de dingen ons te veel worden. Of dat we gewoon een verkeerde keus maken, dat we de verkeerde kant op gaan. Dat we eigenlijk niet doen wat er van ons gevraagd zou worden of verlangd wordt door God. En toch is daar herstel. Dit is een geweldig voorbeeld van het belang van vergeving en tweede kansen. Als we fouten maken, kunnen we herstellen. Kan er verzoening plaatsvinden en mogen we opnieuw van harte dienen. Deze Marcus heeft uiteindelijk in samenwerking met Petrus waarschijnlijk het evangelie van Marcus geschreven. De gemeente behoort een plek te zijn van tweede, derde, vierde kansen. Heb geduld met elkaar. We zijn allemaal werk in uitvoering. Dat is het mooie. We zijn niet allemaal hetzelfde. We denken wel eens anders. We doen wel eens anders. We hebben verschillende karakters. God is aan het werk en er is ruimte voor een nieuw begin, elke keer weer. Prachtig om te zien hoe dat werkte bij Johannes Marcus. De volgende, Jezus, die ook Justus genoemd wordt. Hij is een van de weinige Joden, besnedenen, zegt Paulus hier, die met Paulus werkte aan de verkondiging van het Koninkrijk van God. Paulus ontving maar weinig steun van zijn volksgenoten, de Joden. Dat heeft hem altijd verdriet gedaan, maar Justus, samen met Marcus en Aristarchus, bemoedigen en vertroosten hem, zegt hij. Verder weten we helemaal niets over deze Justus, behalve dat hij dus Paulus terzijde staat in zijn werk en dat hij hem bemoedigt en vertroost in zijn moeilijke omstandigheden. Weet je, sommige mensen blinken daarin uit. Anderen ondersteunen, anderen tot zegen mogen zijn. En hoe geweldig mooi is dat. Hij was van geweldige steun voor Paulus. Als jij iemand bent die een ondersteuner is, die iemand daarmee tot zegen mag zijn, hou vol. Het kan anderen weer bemoedigen en sterken. De volgende is Epaphras. Nou, hij was dus een dienaar van Christus, afkomstig uit Colosse, de stichter van de gemeente in Colosse en een trouwe dienaar. Als we heel even terugkijken in de brief, daar schrijft Paulus in hoofdstuk 4 vers 2, houd sterk aan in het gebed, wees waakzaam met dankzegging. En dan gebruikt hij deze Epaphras als voorbeeld, hij schuift hem als het ware naar voren. Hij zegt over Epaphras, hij is iemand die altijd strijdt in de gebeden voor de Colossenzen, zodat ze standvastig en volmaakt mogen blijven in alles wat God wil. Weer anderen zijn zoals deze Epaphras. Ze bidden niet alleen, hè, we mogen allemaal bidden, we bidden allemaal, we onderhouden allemaal onze relatie met God. Maar sommigen zijn echt strijders in gebed. Epaphras die is zo iemand en Paulus die prijst hem daarvoor. En wellicht kennen we er wel een paar in de gemeente. Strijders in gebed, wat zijn ze belangrijk? Wat zijn ze van groot belang voor de bouw van Gods Koninkrijk? Wat zijn ze van groot belang voor de gemeente? Zoals deze Epaphras. Verder met Lucas, ook hij komt langs. Paulus noemt hem hier de geliefde arts. Maar hij is ook de schrijver van het evangelie van Lucas en van het boek Handelingen. Lucas was een trouwe metgezel van Paulus. Hij reisde veel met hem. Maar hij was ook bij hem tijdens zijn gevangenschap, onder andere ook in Rome. En Paulus die had dus heel veel meer kunnen zeggen over deze Lucas. Maar hij noemt hem hier bij zijn beroep. Hij is arts en dat hij geliefd is. Weet je, veel van ons die vullen de meeste van onze dagen met ons werk, met ons beroep. En juist ook in je werk kun je gewoon door je handel en je wandel getuige zijn van dat nieuwe leven in Jezus. Ook daar heeft Paulus het over in deze brief. Leef als die nieuwe mensen die je geworden bent. Leef zoals dat van ons verwacht wordt. Hij spoort ons daartoe aan in hoofdstuk 4 vers 6. Luister, dit is wat Paulus zegt. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Hoofdstuk 3 vers 23. Doe alles wat je doet van harte voor de Heere en niet voor de mensen. Alles wat je doet, doe het voor de Heere. Als jij 's morgens de deur uitstapt om naar je werk te gaan, doe dan alles wat je doet voor de Heere en niet voor mensen. Hoofdstuk 3 vers 17. Laat elk detail van je leven, je woorden, je daden, wat dan ook, gedaan worden in de naam van de Heere Jezus. Dank God op elke stap van jullie levensweg. Dus ook in de gewone dingen van alle dag. Nou, wat zou het geweldig mooi zijn als wij, net als Lucas de arts, daardoor geliefd zijn door onze collega's en anderen met wie we omgaan. Niet voor onszelf, maar voor God. Tot eer van Hem. Dan hebben we er nog drie. Demas. Demas die wordt hier een medewerker van Paulus genoemd. Maar later lezen we dat hij hem verliet omdat hij de huidige wereld heeft liefgekregen. Dat staat in 2 Timotheus 4. Hier wordt hij nog genoemd als een medewerker. Later zegt Paulus, hij heeft mij verlaten. Hij heeft de wereld weer liefgekregen. En in Demas vinden we helaas een voorbeeld van iemand die de aantrekkingskracht van de wereld te groot is. Hij wandelde met Jezus, hij trok op samen met Paulus en dus ook met anderen. Maar er waren andere dingen die hij eigenlijk nog heel veel mooier vond. En ik denk dat het een waarschuwing voor ons is om erover na te blijven denken. Wat vult ons hart? Wat vult onze gedachten? Wat vult ons leven? Waar zijn we mee bezig? Brengt het ons dichter bij de Heer of brengt het ons verder bij Hem vandaan? Dat betekent niet dat we niet gewoon leuke dingen mogen doen. Maar betekent wel dat we wellicht prioriteiten moeten stellen. Dat we na moeten denken over wat belangrijk is. Paulus, voor Demas werden andere dingen heel veel belangrijker. Hij heeft de wereld lief gekregen. Dan nog naar Nympha. Die wordt genoemd als degene bij wie de gemeente samenkwam in haar huis. En haar gastvrijheid is een mooi voorbeeld voor ons. Dat wat God ons schenkt, mogen we gebruiken voor zijn dienst. Gewoon heel praktisch. Dat is hoe sommigen ingesteld zijn. Heel praktisch. En dat kan op veel manieren tot uiting komen. Paulus noemt dat in Romeinen 12 de gave van het dienen. We mogen allemaal dienen. Sommigen die hebben daar een extra gave voor gekregen, zou je kunnen krijgen. En zo stelde deze nympha haar huizen open, zodat de gemeente daar samen kon komen. Als laatste hebben we nog Archippus. Nou, hij was mogelijk de leider in de kerk en hij wordt ook nog genoemd in die brief aan Filemon. Paulus die roept de Colossenzen op om Archippus te herinneren aan zijn bediening en om deze te volbrengen. In de message staat het zo: doe je best voor de klus die de meester je gegeven heeft. Doe je uiterste best. Soms hebben we het nodig om elkaar aan te sporen en te bemoedigen om vol te houden. Archippus, doe je best voor de klus die jou gegeven is. Hou vol. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet makkelijk om een gemeente te leiden, Archippus. Maar geef niet op. Hou vol. Zo mogen wij ook tot zegen en tot steun zijn voor diegenen die ook hier de gemeente mogen leiden. Nou, deze personen die we nu langs zien komen, deze personen die Paulus in zijn brief als het ware naar voren schuift, die spelen dus allemaal een rol in het netwerk van medewerkers en vrienden van Paulus. Echte, levende getuigen van dat nieuwe leven in Christus. En het mooie is dat hun getuigenis, hoe weinig we ook van ze weten, leeft tot de dag van vandaag. Vandaag mogen wij erdoor bemoedigd worden. Vandaag mogen wij door ze opgebouwd worden. Vandaag mogen wij erdoor geïnspireerd worden om te wandelen met Jezus. Leef in Hem. Met onze voeten op de grond en onze blik omhoog gaan we vooruit. En ik wil afsluiten met een paar verzen uit Colossenzen 3, vers 1 tot 3. En dat lees ik weer even uit de message. Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Dus, als jullie het menen met dit nieuwe opstandingsleven met Christus, handel daar ook naar. Streef dingen na waarover Christus het voor het zeggen heeft. Ga niet slenterend door het leven met de blik naar beneden gericht, geheel in beslag genomen door het alledaagse. Maar kijk vooruit en wees gericht op de dingen die bij Christus horen. Daar gebeurt het. Bekijk de dingen vanuit zijn perspectief. Jullie oude leven is dood. Jullie nieuwe leven, ten diepste jullie echte leven, hoewel niet zichtbaar voor omstanders, is met Christus in God. Hij is jullie leven. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we zo uw woord ontvangen hebben, waarin zoveel geweldig mooie dingen staan. Waarin mensen voorbij komen die onze broers en zussen zijn, die we nog nooit ontmoet hebben, maar waar we wel van mogen leren, ook vandaag. Die ons aan mogen sporen om met Jezus te wandelen. Met Hem te leven. En het leven met U is rijk. Er is niets rijkers dan het leven met U. Maar Heere, soms wordt ons denken wat verduisterd. Soms vinden we het wel eens een beetje ingewikkeld. En soms is het gewoon druk in het leven van alle dag. Maar help ons maar om daarbij onze blik niet alleen op die dingen gericht te houden. Maar juist om op U gericht te zijn. Om het van U te verwachten. En Heere, dat zo alle facetten van ons leven geleid worden door U. Dat we in U zullen wandelen, dat we met U zullen leven en het van U zullen verwachten. Help ons daarbij, door uw geest, in Jezus' naam. Amen.